Ik wens jullie allemaal een heel goed, gezond, gezegend 2014 toe. En mijn verlangen is dat je dicht bij God zult blijven. Dat je, zoals we net gezongen hebben, ik wil u kennen, Heer. Dat je hem beter zult leren kennen dit jaar. Mijn verlangen is dat je je gaven en je talenten zult gebruiken tot zegen van jezelf en tot zegen van anderen. En ik hoop dat als je straks in 2014, op 31 december, als je terugblikt op dit jaar, dat je versteld staat van al het goede waar jij bij betrokken bent geweest. En dat je ziet wat God door jou heen naar anderen heeft kunnen doen. Weet je, wij zijn, de Bijbel spreekt dat wij het lichaam van Christus zijn. Betekent wij vertegenwoordigen de Heer Jezus op deze aarde. En God heeft jou nodig, zou je kunnen zeggen, om zijn liefde aan de ander te laten zien. En ik hoop dat, dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren dit jaar. Jij individueel, maar ook wij als gemeente. De feestdagen zijn achter de rug. Het normale leven is weer begonnen. Die boom gaat eruit. En we gaan weer normaal doen. Het normale leven begint weer. Morgen is het maandag. Er zijn veel liedjes over gemaakt, over de maandag. Maar of je nu wilt of niet, deze tijd van de jaarwisselingen en van de kerstdagen is ook een moment van reflectie. Heb je dat gemerkt aan jezelf? Ja? Ik ook. En je denkt na over de dingen. En ook Marine en ik hebben dat gedaan. En Marine zegt steeds van, ja Hans, ik wil terugkijken naar dit jaar en vooruitkijken naar volgend jaar. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had helemaal geen zin om terug te kijken op 2013. Ik hou sowieso meer van vooruitkijken, dus dat is niet vreemd. Maar ik vond het afgelopen jaar een moeilijk jaar. Een jaar met pijnlijke momenten. En ik had helemaal geen zin om daar op een gezellige avond naar terug te keren. En toch als je terugkijkt, zie je ook dat God overal bij is geweest. En dat er ook heel veel momenten zijn om dankbaar voor te zijn. En gebeurtenissen die pijn doen, die je niet begrijpt, ook daar is God bij. En ook daar draagt hij zorg voor in de toekomst. Maar het laat ook een stukje realiteit van het leven zien. Als jij in jouw leven terugkijkt, zie je ook dat je leven niet altijd verloopt zoals je idealiter zou willen. Toch? Dat is de realiteit. Teleurstelling is een wezenlijk onderdeel van het leven. Het hoort erbij. En omgaan met onvolkomenheid, of die nou van jezelf is, of van een ander, het zal al overigens altijd allebei zijn. Omgaan met onvolkomenheid is een onderdeel van het leven. En is een onderdeel van de kunst van het leven. Zwaar begin, hè, van deze preek. Is het te zwaarmoedig? Ik ben helemaal niet zwaarmoedig, kan ik je zeggen. Ik ben vol goede moed. En Marina vroeg mij wat mijn verwachtingen en verlangens waren voor 2014. Nou, dat vind ik wel een leuke vraag. En mijn verwachtingen zijn relatief eenvoudig, denk ik. Ik ben ook een hele eenvoudige jongen. Man. Ik ben volwassen, ik heb 4 kinderen. Maar mijn verlangens zijn relatief simpel. Ik wil genieten van het leven. Ik wil gelukkig zijn. En ja, ik weet niet of je daarmee kunt identificeren, maar dat is echt zo simpel als het is. Ik wil graag gelukkig zijn. Ik wil leven in harmonie met de mensen om mij heen. En ik wil leven in verbinding met mijn hemelse Vader. Ik wil dat het goed gaat met Marina en met mijn kinderen en met de mensen die mij lief zijn. En ik wil zien dat zij tot hun bestemming komen. Dat ze hun talenten ontdekken. Dat ze hun talenten ontwikkelen. Dat ze hun talenten inzetten. En dat ze zichzelf verrassen. Dat ze erachter komen dat er veel meer in hun zit als ze ooit hadden gedacht. En ik wil graag positieve uitdagingen aangaan. Persoonlijke grenzen verleggen. Ik wil af en toe dat mijn hart klopt van spanning. Ken je dat? Spannende dingen doen. Ik hoop dat het gaat vriezen. Ik hoop dat er een elfstedentocht komt. Ik zit erbij dit jaar. En een normaal mens met normale verlangens. En er is weinig verschil met mijn verlangens voor mijn gezin en voor mezelf. En mijn verlangens voor Jefta. Ik wil leven in harmonie met jullie en met mijn geestelijke familie. Ik wil God vertrouwen voor wat hij doet in jullie. En ik verlang ernaar dat hij de gaven, dat de talenten en de gaven die hij jullie gegeven heeft, dat die tot ontwikkeling komen. En ik wil graag helpen in de positie die ik heb gekregen om een klimaat te helpen vormgeven waarin die gaven en talenten kunnen groeien, kunnen ontwikkelen. Waarin je die kunt inzetten. Waar je een fout mag maken. Waar je eerlijk mag zijn. Waar je zeker weet, ik mag er zijn. Ik ben aanvaard en geaccepteerd. Waar je lief gehad wordt. En voor mij is het een grote vreugde en een groot verlangen om te zien dat mensen gaan leven in hun bestemming. In de bestemming die God voor hun heeft. Voor dit seizoen. Ik vind het fantastisch als mensen gepassioneerd over iets kunnen zijn. En hun liefde en de passie die ze van God krijgen, dat ze die gaan inzetten op de plaats waar dat mag zijn. Of het nou in de gemeente is of op hun werkplek in de maatschappij. Maar ik vind het fantastisch als mensen ontdekken, ja, hier ben ik voor geroepen. En dit mag ik doen, samen met God. Ik heb een verlangen dat mensen God leren kennen. Ik heb een verlangen dat mensen tot geloof zullen komen. En dat mensen zullen zien wie God is. Dat misschien verkeerde beelden die ze hebben, of helemaal geen beeld die ze hebben van God. Maar dat God zich bekend maakt aan mensen. En dat wij daar als gemeente een instrument mogen zijn om dat te bewerkstelligen. Dat vind ik fantastisch. Ik heb een verlangen dat het leven wat bij God is, dat het in ons midden aanwezig zal zijn. Dat we dat zullen ervaren, dat we er niet omheen kunnen. Dit is geen beleidsplan overigens, maar dit zijn gewoon simpele verlangens van mij als Hans. En mijn gevoel voor succes wordt niet bepaald door een nieuw kerkgebouw, waar we mee bezig zijn zoals je weet, of door een sluitende begroting. Dat zijn niet de succesfactoren. Het is wel fijn als het allemaal zo is. Een nieuw kerkgebouw kan een middel zijn dat ons helpt om te groeien. Een middel dat ons helpt om gemeente te zijn. Maar een kerkgebouw is geen doel. Stapel stenen. Leven in de bestemming die God voor ons heeft als gemeente, dat is een doel. En een kerkgebouw is een middel wat God ons ter beschikking kan stellen. Een sluitende begroting, ook belangrijk, maar is een gevolg van de geestelijke groei van mensen. En ik kan nooit bewerkstelligen dat mensen gaan geven bijvoorbeeld. Dat is iets wat God in een mensenhart kan doen. Het heeft te maken met vertrouwen in God. Heer, als ik geef en bijdraag en het geestelijk gezin waar ik bij hoor, vertrouw ik u dat u voorziet in mijn leven en in wat ik nodig heb. God vertrouwen. Het zijn Dus mijn verlangen is dat we als gemeente ook gaan leven, meer en meer, in de bestemming die God voor ons heeft. En ik geloof dat er allerlei vormen van leven aanwezig zijn in deze zaal. Leven wat naar buiten moet. Wat niet alleen is voor binnen, maar wat is voor de plek in de maatschappij die ons gegeven heeft. En we hebben ongelooflijk veel bijzondere plaatsen in de maatschappij waar we functioneren. En ik heb een verlangen dat God ons gaat verrassen. Dat God jou gaat verrassen. En ik hoop dat je ruim kunt denken. En buiten je gebaande kaders kunt denken in 2014. Ik wil vanochtend kijken naar een, over gebaande kaders gesproken en over ruim denken gesproken. Ik wil kijken naar een gebeurtenis in het leven van de Heer Jezus. Het staat opgetekend in Marcus 9. Het staat ook in Matthäus opgetekend, ook in Lucas, in alle synoptische evangeliën. Maar we lezen het uit Marcus deze ochtend. En de situatie is als volgt. Jezus is met Johannes, Petrus en Jacobus. Is die even weg geweest? Hij is op de berg geweest. Daar ga ik niet bij stilstaan. Maar hij is even met drie van zijn leerlingen weg geweest. En dan komt hij terug bij de overige leerlingen. En daar pakken we het verhaal op. Daar gaan we lezen uit Marcus 9. Toen ze, dus dat is Jezus, Jacobus, Johannes en Petrus. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. En er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. En de mensen waren verbaasd toen ze hem zagen. En ze liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. En hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. En ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. En hij zei, dat is Jezus, Jezus zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. En ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, aan de vader van die jongen, hoe lang heeft hij hier al last van? En hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij gestorven was. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Interessant verhaal. Jezus geneest een jongen die door een geest bezeten is. En het is geen goede geest, want deze geest is uit op het leven van die jongen. He, want die jongen werpt zich in het vuur als hij overmand wordt door deze geest, of in het water. En hij is erop uit om deze jongen te doden, staat er. En het lukte de leerlingen van de Heer Jezus niet om deze jongen te genezen, om deze geest uit te drijven. En dan vragen de leerlingen op het eind van deze geschiedenis aan Jezus, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Ik vind dat een mooie vraag. Ik vind het een mooie vraag, want dit laat precies eigenlijk de verhoudingen zien ook tussen Jezus en zijn leerlingen. Zijn leerlingen waren namelijk leerlingen. Ze waren bezig te leren van de Heer Jezus. En ze vragen aan hun meester, waarom gebeurt er wat er net gebeurd is? En dan zegt Jezus tegen hun, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. En in een van de andere evangeliën staat, alleen door bidden en vasten worden uitgedreven. Dat heb je misschien ook wel eens gelezen. En dat is het antwoord wat Jezus gaf. Waarom hebben wij dit niet kunnen doen? Dit soort wordt alleen door gebed of door gebed en vasten uitgedreven. Nu is het zo dat Jezus is, tijdens zijn verblijf op aarde, is hij bezig zijn leerlingen te onderwijzen. Hij is niet bezig ze trucjes te leren. Jezus is niet bezig om te zeggen van nou, als je nou dit doet en dat doet en dat doet, dan gebeurt er dat. Jezus is principes aan het leren aan zijn leerlingen. Hij is geen kunstjes aan het leren. En dat is een heel verschil. Dat zie je in heel de Bijbel. Als je in de Bijbel kijkt, vind je nergens een methode beschreven. Er staat geen methode beschreven van hoe je gemeente bent. Daarom is deze gemeente anders als een andere gemeente. Daarom is kerk zijn op allerlei manieren vormgegeven. Daarom is kerk zijn in Europa anders als kerk zijn in Afrika of in Azië. Daarom is een kerk, een evangelische gemeente, anders als een katholieke kerk. En een katholieke kerk anders als een protestantse gemeente. Methodes verschillen. En dat kan. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar en we gebruiken verschillende methodes. Jezus propageert nergens in zijn woord een bepaalde methode. Als je dit doet en dit doet, dan gebeurt er dit. Het zou wel makkelijk zijn, dacht ik soms. Maar het zou ook heel gevaarlijk zijn. Want wat zou er gebeuren als in Gods woord een methode voor succes beschikbaar zou zijn? Hebben we Jezus niet meer nodig? Wat mooi antwoord, Hans, wat krachtig getypeerd. Dan heb je Jezus niet meer nodig. Dan kun je de methode volgen en God achter je laten. En dan kan de focus op de methode gericht zijn. Dus als Jezus zegt, dit soort gaat uit door gebed en door gebed en door vasten, gaat het niet over een methode zozeer, maar gaat het over iets wat dieper is. Wat is gebed? Gebed is communiceren. Is praten met God. Gebed heeft te maken met het onderhouden van je relatie met God. Zonder communicatie heb je geen relatie. Dat is bij ons zo, maar dat is ook in onze relatie met God zo. Je hebt geen volwaardige relatie als je geen contact hebt met God. Zoals dat ook horizontaal in onze met jouw kennissen zo is. Dus Jezus zegt, je relatie met God is belangrijk. Gebed is belangrijk. Want gebed heeft alles te maken met je relatie met God. Heeft alles te maken met wat net gezegd werd. Met God is belangrijk. Jezus is belangrijk. Vasten heeft daar ook mee te maken. Vasten heeft te maken met het herschikken van je prioriteiten. Vasten heeft te maken met ik geef mijn contact met God. Vasten is nooit los verkrijgbaar van gebed, anders is het zinloos. Mijn contact met God maak ik belangrijker dan hetgeen waar ik me van onthoud. Voedsel bijvoorbeeld, of tv kijken, of andere vormen van ontspanning. Je rangschikt je prioriteiten, zodat er meer ruimte is voor je relatie met God. Zodat er meer tijd is voor je contact met God. Dus als Jezus zegt, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven, dan zegt Jezus, dit komt voort uit mijn relatie met de Vader en de Heilige Geest. Dit komt voort uit mijn leefstijl van verbondenheid met de Vader. En dat is wat Jezus aan het leren was, by the way. Dat is wat hij zijn leerlingen aan het leren was, die 3 jaar dat hij samen met ze optrok. Jezus was bezig om zijn leerlingen, als het ware, op te leiden en te leren leven zoals ook de Heer Jezus leefde toen hij op aarde was. Hij leerde zijn leerlingen om te horen van God. Om contact met God te hebben. Om te leven in verbondenheid met God. En dat is waarom hij ze ook uitzond en ze opdrachten gaf. en ze in situaties liet komen zoals deze. Waarin ze erachter komen, hé, als wij kunnen deze jongen niet genezen. En Jezus wel, wat is er aan de hand? Jezus bracht ze, liet ze in situaties komen waar ze die lessen uit ondervinding zouden leren. Hij gaf geen cursusje met een boekje waar je dat kon lezen. Jezus was bij ze in die situaties waar ze konden leren. Hij bracht ze in die situatie en op het moment dat ze hun les leerden, was hij erbij om ze te onderwijzen. Door ondervinding. En in vers 19 lezen we die confronterende uitspraak. Die uitspraak die Jezus doet als hij terugkomt. En hij van die vader hoort, uw leerlingen hebben me niet kunnen helpen. En dan zegt Jezus, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij je blijven? Hoe lang moet ik je nog verdragen? Hoe lang moet ik nog bij je blijven? En in dat zinnetje zit heel veel verpakt van het waarom Jezus met zijn leerlingen optrok. Want hij is namelijk bezig om ze te helpen geloven. Wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij je blijven? Daar zit in verpakt, ik blijf bij je tot je gelooft. Ik blijf bij je tot je hoort van de Vader. Ik blijf bij je tot je in je wandel, in welke situatie je ook verkeert, je kunt ontvangen de wijsheid die God je wil geven in die situatie. Jezus was niet bezig om zijn leerlingen op een bepaald niveau van kennis te brengen met betrekking tot de schriften. Jezus was bezig om ze te helpen, horen en ontvangen van de Vader. Jezus was bezig ze in relatie met God te brengen. Jezus was bezig ze te helpen communiceren. Dat is waarom Jezus in Johannes 16 uitroept. Nu geloven jullie, zegt hij tegen zijn leerlingen. En dat zegt hij vlak voor zijn sterven. Nu geloven jullie. En dan zegt Jezus. Daarna sloeg Jezus zijn ogen naar de hemel en zegt, Vader, nu is de tijd gekomen. Nu is de tijd gekomen. Nu kan ik veilig mijn leven geven. Want mijn leerlingen horen van u. Nu geloven zij. Nu zijn ze op het punt waar ik ze wilde brengen. Nu kan ik naar de hemel gaan. En kunt u ze dopen met uw Heilige Geest. Jezus kwam de relatie met God herstellen. Dat is waar alles om ging. Waar we met kerst ook uitvoerig bij stil hebben gestaan. En vanuit die relatie met God is alles mogelijk. Omdat God van de partij is. En de dialoog tussen Jezus en de vader van die bezeten jongen is prachtig. En ik kan me identificeren met die vader. En als je je voorstelt wat die man heeft meegemaakt in zijn leven. Hij heeft die jongen uit het water gehaald. Uit het vuur gehaald. Hij is met die jongen overal geweest, stel ik me voor genezing. Weet ik veel waar die, het staat er allemaal niet, maar dat doet een vader. Die gaat lopen met zo'n kind en proberen dat kind te genezen, toch? Of op een plek te brengen waar herstel is. En die vader heeft die jongen meegenomen naar zijn leerling op, omdat hij herstel wil hebben. En die dialoog is prachtig. En die vader zegt tegen Jezus, maar als, nadat zijn leerlingen, de leerlingen van Jezus hem teleur hebben gesteld. En die vader zegt, maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons. En help ons. En toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Prachtig antwoord. En de reactie van de vader is ook prachtig. Van de vader van die zoon. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Wat een reactie. Ik geloof. En dat is de schreeuw van die vader. Ik wil dat mijn jongen geneest. En op hetzelfde moment beseft hij. Ook zijn beperkingen. En beseft hij ook. hoe vaak die teleurgesteld is. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En ik vind het een prachtige typering van, ook van onze situatie. Van mijn situatie. Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. We zijn onderweg. Jij en ik zijn onderweg in ons leven met God. En ergens zijn we. Ook nog eens met elkaar. Want we trekken samen op. We trekken samen op. En jij hoort en spreekt met God. Dat doe ik ook. En we denken en we verwachten dingen te horen van hem. En we geven het door. We bemoedigen elkaar. En God is in ons midden. Maar we zijn onderweg. Niemand is volmaakt. En niemand weet het allemaal precies. We zijn bezig om hem beter te leren kennen. We hebben het gezongen. Ik wil u kennen, Heer. Ik wil u kennen, Heer. Ik wil u beter leren kennen, Heer. Vandaag. We zijn onderweg om ervaring op te bouwen in het leven met God. En ervaring is ervaring. Ervaring is niet een boek lezen en zeggen, oh ja, God is goed. Ja, dat staat hier, God is goed, 1 Johannes 4 staat het volgens mij. God is goed. God is goed moet je ervaren, wil je het zeker weten. Anders blijven het letters op papier. En we komen in situaties die misschien heel moeilijk zijn. Misschien het jaar 2013 waar ik niet naar terug wilde keren. We komen in situaties waarin God ons laat ervaren dat hij goed is. Dat God ons in onze ellende laat ervaren dat hij ons draagt. Dat God ons in onze pijn laat ervaren dat hij ons vertroost. Geen letters op papier, hoe mooi die letters ook zijn uit Matthäus 5 die Kees-Jan heeft voorgelezen. Maar ze moeten gaan leven in ons leven. We mogen ze leren terwijl we onderweg zijn. We mogen leren dat we vertroosting kunnen ontvangen. We mogen leren dat God zijn liefde er altijd is, in wat voor situatie we ook ons bevinden. We mogen ervaren dat God soms wonderlijke dingen doet. We mogen ervaren dat soms God genezing geeft, herstel brengt. Naar lichaam, maar ook naar de binnenkant, naar ziel en naar geest. En we horen regelmatig getuigenissen op deze plaats daarover. Wij zijn onderweg zoals zijn leerlingen onderweg zijn. Wij maken dezelfde reis als zijn leerlingen. Ja, we geloven. We geloven. Kom mijn ongeloof te hulp. Kom mijn ongeloof te hulp. Ja, ik weet het. Maar help mij als ik in die situatie ben om het echt te kunnen omarmen hier. En alles wat we uit ervaring hebben ontvangen, dat kunnen we oprecht uitdelen aan een ander. Alles wat we uit een boekje hebben gelezen en weer doorvertellen, is luchtige stof. Maar alles wat we uit ervaring hebben ontvangen, dat kunnen we uitdelen. Als we Gods genade hebben ontvangen over ons falen in ons leven, kunnen we genadig zijn naar de ander. Als we zijn liefde ervaren hebben, hebben we iets om uit te delen naar de ander. Als we zijn erbarmen gevoeld hebben, ervaren hebben, hebben we iets uit te delen naar de ander. En daar zijn we voor geroepen. Als individu, maar ook als gemeente. We hebben iets uit te delen. We hebben namelijk God in ons midden. Jezus is in ons midden. En alles wat hij heeft, is voor ons beschikbaar. Alles is mogelijk. Voor wie gelooft, zei Jezus. En ik hoop dat we gesterkt door deze woorden het nieuwe jaar ingaan. Hij wil dat we groeien in vertrouwen op hem. En ik ken jouw verlangens niet voor het nieuwe jaar. Ik weet niet of je die hebt. Ik denk het wel. Maar misschien ben je net als ik. Was je een beetje... Zag je er tegenop om die balans op te maken? Maar het is goed om vooruit te kijken. God zegt tegen jou ook. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Als jouw verlangens naar Gods wil zijn. alles is mogelijk. Het is geen belachelijk verhaal. Ik bedoel, God laat ons niet allemaal de postcode loterij winnen. Als onze verlangens overeenstemmen met de verlangens van God. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. God wil dat het goed met jou gaat. Weet je dat? God wil dat jij gelukkig bent. God wil dat jij hebt wat je nodig hebt. Hij belooft het in zijn woord. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Dat is niet voor gelovigen. Dat is voor mensen die God niet kennen. Ik zal voorzien in jouw leven. Dat is wat God belooft. God heeft ons geluk voor ogen, zegt de profeet Jeremia. Ik heb uw geluk voor ogen. Niet uw ongeluk, zegt hij er nog even bij. Ik heb je geluk voor ogen. God is een God die voor ons is en niet tegen ons is. En hij zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Amen. Het is fijn om deze ochtend avondmaal te kunnen vieren. Op deze eerste zondag van het jaar. Met deze woorden in gedachten. Dat zullen we ook doen. Misschien kan de prijsgroep ook naar voren komen. En als we avondmaal vieren deze ochtend, dan doen we dat vanuit de zekerheid dat we bij hem horen. Dat we een kind van God zijn. En als je dat weet van jezelf, voel je vrij om deel te nemen aan het avondmaal. Als God jouw vader is, ga naar hem toe tijdens het avondmaal. En we vieren dat we afhankelijk van hem zijn. We vieren dat we hem nodig hebben. We vieren dat we geloven in hem. En op hetzelfde moment zeggen, Heer, ik heb ook iets nodig van u. Kom mijn ongeloof te hulp. We vieren dat we onderweg zijn. En dat gaan we doen. Ik wil vragen of de mensen die gevraagd zijn om het brood en de wijn uit te delen, of die naar voren willen komen. Dus de mensen die het brood uitdelen, de wijn uitdelen, kom naar voren toe. Alsjeblieft. 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 Dan wil ik graag een tekstgedeelte lezen uit Matteüs. En dat is vlak voordat Jezus ging sterven. Dat is eigenlijk vlak voor die passage, of vergelijkbaar met die passage die we net uit Johannes lazen. Nu is mijn tijd gekomen. Want nu geloven zij. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drinkt allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zou graag een gebed uitspreken, voor we het avondmaal gebruiken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar de aarde gekomen bent. En dank u wel, Heer Jezus, dat u met uw leerlingen heeft opgetrokken. En wat heerlijk dat het is opgetekend in de evangelie. Zodat we dezelfde lessen mogen leren als uw leerlingen hebben geleerd. En we zijn eigenlijk leerlingen samen met hen. Dank u, Heer, dat u op dezelfde wijze met ons omgaat. Soms zijn we in situaties waarin dingen moeilijk zijn, niet lopen zoals we denken. En soms hebben we diezelfde vraag. Hier, waarom? Waarom? Lukt het niet? Waarom hier? En u zegt hetzelfde. U zegt, dit soort gaat niet uit dan door gebed. Het is een verlangen, Heer, wat we hebben om dichter bij u te leven. Om uw wil te kennen. Uw stem te verstaan. Om contact te hebben met u. Op een heel persoonlijk niveau. En ik bid dat dat gaat groeien. Voor iedereen dit jaar. Dat we allemaal dichter bij u komen. Dank u dat we uw kinderen zijn. Dank u dat u aan het kruis bent gegaan. Dank u dat u uw bloed gevloeid heeft tot vergeving van onze zonden. Dank u dat u de schuld die we allemaal hadden, heeft weggedaan. Dank u dat we vrij mogen zijn, Heer. En dank u dat we ook onderweg mogen zijn. Want dat zijn we namelijk. We zijn onderweg, Heer. En we kunnen allemaal zeggen, die woorden, Heer, ik geloof. Maar we kunnen ook allemaal zeggen, kom mijn ongeloof te hulp. En ik bid dat u dat doet, Heer. Op dit moment, maar ook in het proces van ons leven. In het jaar dat voor ons ligt. We willen wonderen verwachten, Heer. We willen dat u voorziet in die situaties van ons leven waarin het zo nodig is. En ik bid dat u ons geloof geeft daarvoor. Dat u ons ongeloof te hulp komt. Misschien gewoontes die ongezond zijn, waar we uw kracht voor nodig hebben om die om te keren in gezondheid. Wilt u ons helpen, Heer? Misschien een ziekte die ons lichaam verzwakt. Heer, we willen wonderen verwachten van u. Alles is mogelijk, zegt u, voor wie gelooft. En u heeft ons geluk voor ogen, Heer Jezus. Heer, ik bid dat u ons een groot geloof geeft. Ik bid dat we groeien in geloof. Ik bid dat u uw zegen geeft aan ons, Jezus. En ik bid dat we in alle blijdschap en alle vrijmoedigheid en alle dankbaarheid dit avondmaal mogen gebruiken. Daar vraag ik uw zegen over in Jezus' naam. Amen.